De laatste avond van 2022. Hartstikke idee. En we mogen vanavond hoofdstuk 14 afsluiten en heel hoofdstuk 15 ook tegelijk lezen. Dat zijn maar 8 versen, maar we naderen eigenlijk steeds meer de ontknoping van het boek Openbaring. En we naderen ook de voleinding van Gods raad, van Gods wil. En het is zo ongelooflijk mooi om te lezen in de Bijbel wat Gods wil is, wat zijn raad is. Dat alle dingen onder één hoofd worden samengevat in de Heer Jezus. Dat wij er ook een onderdeel van zijn uiteraard. Maar dat de hele schepping, het hele universum straks vervuld zal zijn met de heerlijkheid van Christus. Dat is een hoop waar we met z'n allen naar uitzien. En we gaan lezen uit hoofdstuk 14, vanaf vers 14. En dan heel hoofdstuk 15, erachteraan. En dat doe ik weer uit de Telos-vertaling. En we beginnen dus in vers 14 van hoofdstuk 14. Er staat boven bij mij de oogst van de aarde. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk zat iemand, de zoon des mensen gelijk, die op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel had. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is gekomen, want de oogst van de aarde is overrijp geworden. En hij die op de wolk zat, sloeg zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is en ook hij had een scherpe sikkel. En een andere engel die macht had over het vuur kwam uit het altaar en hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel had en zei, zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel sloeg zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijnstok van de aarde en wierp het in de grote wijnpersbak van de grimmigheid van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden 1600 stadien ver. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, 7 engelen die de 7 laatste plagen hadden. Want hiermee is de grimmigheid van God voleindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd en hen die de overwinning behaald hadden, over het beest en over zijn beeld en over het getal van zijn naam, op de glazen zee staan met harpen van God. En ze gingen het lied van Mozes, de slaaf van God, en het lied van het lam zingen. En zij zingen het lied. En zeggen, groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, God de Almachtige. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de naties. Wie toch zou u niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want u alleen bent heilig, want alle naties zullen komen en zich voor u neerbuigen, omdat uw gerechtigheid openbaar zijn, uw gerechtigheden openbaar zijn geworden. Daarna zag ik in de tempel van de tabernakel van het getuigenis in de hemel werd geopend. En de 7 engelen die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel bekleed met rein blinkend linnen en de borst omgord met gouden gordels. En een van de 4 levende wezens gaf aan de 7 engelen 7 gouden schalen vol met de grimmigheid van God, die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook van de heerlijkheid van God en van zijn macht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de 7 plagen van de 7 engelen voleindigd waren. Tot zover de lezing uit het woord van God, ja. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar dit boek, Openbaring, gaat over de gerechtigheid van God, over de aarde, over de goddeloze wereld, over het goddeloze Israël, opdat zijn zoon, die straks in de wereld komt, gezonden zal worden als de koning der koningen en de heer der heren, de heerlijkheid zal ontvangen en alle plannen en alle raad van God zal voleindigen. Dat is ook waarom hij gekomen is. Hij is niet alleen gekomen om onze zonden te dragen op het kruis, Maar hij is ook gekomen om de Vader te verheerlijken en de raad van God te voleindigen. En die raad, die wil van God, de Vader, is dat zijn Zoon in de hemelen en op de aarde verheerlijkt zal worden. Dus dit hele universum, wat nu één grote duisternis is. Vandaag hadden we weer een plaatje van Mars, hè? Men stuurt een karretje naar Mars, kost een paar miljard euro. Jammer voor mensen in Afrika, die moeten daar maar zelf het uitzien te zoeken. Maar goed. En dan krijgen we plaatjes van een bruine planeet.
Nou, geen leven te bekennen.
Hè?
Geen leven te bekennen.
Geen leven te vinden, het is één grote droevenis. Maar straks zal dat allemaal floreren en allemaal spreken van Christus' heerlijkheid via onder andere de gemeente. Dat is toch bijzonder, of niet? En alles is van u, zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Dus wij zullen daar deel van uitmaken, de mede-erfgenaam. Nou, de Bijbelboeken die we in ons Nieuwe Testament hebben, die zijn op vele gebieden zeer pastoraal, wat je net zei, voordat we begonnen, en instruerend voor ons als gelovigen van de gemeente van God. Maar het laatste Bijbelboek veronderstelt dat we al die vermaningen en vertroostingen, dat we die ons een beetje hebben eigen gemaakt en onze aandacht eigenlijk nu kunnen richten buiten onszelf, buiten onze eigen noden en onze eigen behoeften, op wat God toekomt. Nou, dat gaat helemaal in tegen de geest van deze tijd, want men roept God is liefde en dat is het. Maar in het boek Openbaring is God vooral licht. En als jullie en ik ons verdiepen in de God van het licht, dan krijgen wij een liefde voor gerechtigheid en waarheid. Ik weet niet of je dat kent. Maar je gaat ook een afkeer krijgen van alle duisternis. En alle onreinheid en onwaarheid. En dan kun je wel hele discussies gaan voeren over LHBTIQ+. En over, ik heb laatst op mijn website nog een artikel geschreven. Ik kon het niet laten, want die meneer die beweerde aan de hand van de Bijbel dat een homoseksuele relatie wel oké was. Maar als je de waarheid, het licht van Gods gerechtigheid, als je dat een beetje proeft, dan weet je gewoon, dit komt niet overeen met zijn licht. De man en de vrouw, een plaatje van Christus en de gemeente, het gezin met kinderen, een plaatje van het vaderhuis. De sfeer van de familie van God wordt een beetje in het gezin eigenlijk weerspiegeld. Zo zou het moeten zijn. Hè? De vaderlijke liefde en de moederlijke liefde en de gehoorzaamheid van de kinderen. Dat vormt eigenlijk een soort plaatje van de familie van God. En dat wordt allemaal door de duivel verwoest. Nou, en het boek Openbaring laat ons zien dat Gods grimmigheid, Gods woede, Gods oordelen na een hele lange periode van geduld, langmoedigheid uiteindelijk toch zullen komen over de inwoners van de aarde. En als je daar een beetje van doordrongen raakt, dan ga je ook heel anders kijken naar bijvoorbeeld Kerstmis. We zitten nu vlak voor kerst. Hè?
Kerstmis.
Ja, zeker. Ja. Dus ik kan persoonlijk helemaal niet tegen Kerstmis. Heel moeilijk. Dat gezoetsappige geemmer. Wat eigenlijk de zonde van de mens een beetje netjes onder het tapijt schuift en het een beetje met leuke kerstlichtjes nog een beetje aangenaam maakt. Maar God zegt nee, jullie hebben mijn zoon gekruisigd. Ja? Hij kwam in deze wereld, maar we wilden hem niet. We gaan dan niet net doen alsof er nou in één keer overal kerststalletjes met een babytje en dan gaan we in één keer allemaal weer heel, heel romantisch doen. Nee, de zoon van God is gekruisigd. Snap je? Dus en dat is de woede van God. Dat gaan we straks ook zien. Er kwam een engel vanuit het altaar, weet je wel. Dat is het brandofferaltaar. Daar is hij gekruisigd. En daar kunnen we niet zomaar overheen stappen. We moeten leren dat God de mensheid zal afrekenen op hun zonden en op hun goddeloosheden. En vandaag of gisteren was er, nee, was vorige week, toen heeft president Biden met veel trots het nieuwe wet ondertekent dat in alle staten van Amerika het homohuwelijk beschermd is. En toen zei hij, this is what makes America great. Oh. Dit is wat Amerika groot maakt. Toen dacht ik, kerel, dit is wat Amerika naar de afgrond leidt. Want vergis je niet, ik ga er nu iets heel gevaarlijks zeggen. Maar in Leviticus 18 en 20 staat dat iemand die gemeenschap heeft met een vrouw, zoals met een man, ter dood gebracht moest worden. Hè? Dat is wat. God wil dat stoppen. En vandaag wordt het gewoon toegejuicht. Niet alleen dit, maar vele andere verschrikkelijke dingen gebeuren in deze wereld. En daarom zal Gods oordeel komen. Wat moeten wij daar dan mee? Wij zijn hier niet bij. Hè? Maar toch zijn deze hoofdstukken van ons heel belangrijk, omdat we Gods hart kennen als de oordelende rechter. Dat is ook belangrijk. Dat is ook zijn heerlijkheid. Het is niet alleen maar de liefdevolle God en de liefhebbende vader, maar ook degene die in hem is het geheel geen duisternis. Hij kan de duisternis gewoon niet verdragen. Hij kan het niet verdragen, hij moet het oordelen. Nou, dat geluid horen wij vandaag in de evangelische gemeente bijna niet meer helder klinken. Waar mogen mensen niet meer aanspreken op hun zonde? Want ja, wie ben jij? Jij bent toch ook niet volmaakt en je mag niet oordelen, enzovoort. Nou, hoofdstuk 14, waar we nu zijn aangeland in het boek Openbaring, is een deel van een tussenzin. Ja? Die tussenzin is vanaf hoofdstuk 11, ergens vanaf vers 19, meen ik, en is bedoeld om een aantal facetten tijdens de grote verdrukking wat nader uit te lichten. Dus de chronologische volgorde van de beschrijving is even gestopt. En we kregen even een uitgebreidere beschrijving van het teken in de hemel. De vrouw bekleed met de zon. Israël, weet je wel. Vervolgd werd door de draak. We kregen een wat uitgebreider plaatje over de twee beesten. In hoofdstuk 13. Het beest uit de zee. En het beest uit de aarde. En in hoofdstuk 14 kregen we aan het begin een wat uitgebreidere beschrijving van de 144.000 verzegelden die met het lam staan op de berg Sion, een beeld van Gods genade. Dan kregen we nog een aantal taferelen erna. Kijk maar even mee. Want we zien in vers 8, gevallen is het grote Babylon. Nou, dat wordt in hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18, wordt het weer in een andere tussenzin nog meer uitgediept. Dan wordt er gezegd dat zij in vers 9, die het beest en het beeld aanbidden, dat die zullen worden gepijnigd met vuur en met zwavel ten aanschouwen van het heilige engelen en het lam, vers 10. Dus dat is ook weer een tafereel, dat wordt beschreven, wat te maken heeft met de grote verdrukking. Het is hier dan de uiteindelijke straf van die mensen, dat vinden we in hoofdstuk 20 van Openbaring. En dan tenslotte in vers 12 en 13, de mensen die volharden, de volharding van de heiligen. Nou is het een ongekende genade dat deze heiligen volharden tijdens het bewind van de antichrist. Kijk, wij hebben vorig jaar een klein testje gehad. Toen kwam er namelijk corona. En toen kwam er een heel klein testje voor de christenen. Gaan jullie nou door of ga je nou allemaal stoppen? En toen gingen een heleboel mensen naar huis. Die stopten, alle deuren gingen dicht. Precies een jaar geleden was dat trouwens, bij de laatste lockdown, weet je nog? 17 december 2021. Maar gelukkig spreek ik ook heel veel mensen die zeiden, ja, onze kerk ging dicht. Toen zijn we met een groepje ergens thuis verder gegaan. Heel klein speldenprikje vergeleken bij dit, hè. Als jij niet het beeld aanbeet, ga je eraan. Stel dat ze hadden gezegd, nou, iedereen die geen vaccin neemt, gaat eraan. Nou, dan komen we wel dichterbij, hè. Wat had je dan gedaan? Ja. 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 Was je gaan hemelen. Dus de volharding van de heiligen die de geboden van God bewaren en het geloof in Jezus. Dat betekent dat wij ook moeten voorbereid zijn. Hè, want gisteren is het voorstel gegaan in de Eerste Kamer om de grondwet te veranderen in artikel 1. Met andere woorden, dat dus de discriminatie op grond van seksuele geaardheid, en er werd ook nog even gezegd lichamelijke beperking, geloof ik. Dat wordt voorgesteld om dat in de grondwet op te nemen. Als dat door 2/3 van de Eerste Kamer en door de Tweede Kamer later wordt goedgekeurd, wat gaat er dan gebeuren? Wat is dan nog discriminatie? Mag je dan nog zeggen wat wij geloven? Of wordt dat dan als discriminatie?
Ik denk het ook.
Ja. Nou, dat betekent... Wat zeg je?
Ik krijg gewoon een aangepaste Bijbel.
Nou ja, dat zal me sowieso niks verbazen. De regenboogbijbel, ik weet niet of die al in de maak is, maar dat is natuurlijk heel voorspelbaar. Maar goed, dan, dat zou betekenen dat wij dus al te maken krijgen met een stukje extra druk weer vanuit de overheid. Ik zie niet dat het zo gaat gebeuren, maar ik vermoed het wel. Ja? Wat doen wij dan? Houden wij de geboden van God? Of gaan we mee met de geest van de wereld? Nou, mijn ervaring is dat wij moeten als gelovigen leren opgroeien in allebei de aspecten van Gods wezen. Licht en liefde. Dat is namelijk het leven. Het leven dat geopenbaard is, Christus, is zowel licht, 100%, als liefde. En het een kan niet worden weggestreept tegenover het ander. Liefde zonder licht is geen liefde, maar dat is zoetsappigheid. Toch?
En met licht benadruk je zijn rechtvaardigheid.
Heiligheid.
Daar is je niet thuis.
Ja. Licht zonder liefde is halsstarrigheid, is sectarisme. En dat is altijd belangrijk. Dat we als gelovigen geworteld zijn in het karakter, in het wezen van God. En alle mannen en vrouwen die ik ontmoet heb in mijn 29-jarige christenleven, waarvan ik dacht van zo, die zijn echt een vertegenwoordiger van de Heer Jezus, hadden altijd een stuk heiligheid over zich. He? Niet alleen maar lief en lachen en vriendelijk, maar ook, je wist gewoon, bij hen in de buurt moet ik niet rare dingen gaan doen, want dat wordt gewoon niet geaccepteerd. Zij vinden gewoon dat een stuk ongerechtigheid, een stuk duisternis. Dus dat moeten we leren. En daarom is openbaring ook ons gegeven. Ook vanavond zien we dat heel duidelijk. En de ware gelovige houdt ook van Gods gerechtigheid. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 14. We vinden ons dus even in de grote verdrukking, vlak voor de laatste 7 schalen. Dat zijn de meest heftige uitstortingen van Gods oordelen. Die gaan achter elkaar. Hè? Een schaal is een platte schaal, een viool eigenlijk, met een F. Wordt kort en snel uitgegoot en het gaat achter elkaar door. We hebben de bazuinen gehad. Dat was een deel, derde deel. En dit is de hele aarde. Nou, vers 14. We krijgen dus 2 oogsten in dit stukje vanavond. De tarweoogst. Eerst, dat is het tussenuithalen van de tarwe en het kaf wordt weggehaald. Dus de scheiding op aarde van gelovigen en ongelovigen. En je hebt de wijnoogst. Dat is het tweede stukje waar we naar gaan kijken. Dat is eigenlijk het oordeel over alle goddelozen. Maar, ik benadruk het nog een keer, het gaat niet over de gemeente. De gemeente is nu al onder het oordeel. Het oordeel begint bij het huis van God. God tuchtigt zijn kinderen. En dat doet hij via dwaalleraars, valse leerlingen, sekten, om te beproeven wie er werkelijk genoeg hebben aan de Heer Jezus. Ja? Nou, ik zag en zie, dat is een uitdrukking die iets belangrijks aankondigt. Want als er staat, ik zag een witte wolk, maar er staat ik zag en zie. Dus let op, er komt iets belangrijks. Nou, een witte wolk symboliseert reinheid, zuiverheid. Zo moeten onze levens ook zijn, zuiver. Ja, toch?
Mooi.
En de wolk is een beeld van de heerlijkheid van God, van zijn aanwezigheid. Een christen kan niet iemand zijn die met een dubbele tong spreekt, bijvoorbeeld. Of een beetje met de waarheid
tussen het midden
speelt. Nee, hij houdt van de waarheid. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. Als ik tegen iemand zeg, ik bel je morgen, bel ik hem. Als ik het vergeet, bied ik mijn excuus aan. Snap je? Het is wit, het is rein, het is heilig. En op de wolk zat iemand. Zie je dat? Zitten heeft een betekenis van rust. Christus is hier de Zoon des Mensen in alle rust, majesteit. De Zoon des Mensen komt uit Daniël 7, vers 13. Mensenzoon Ben Adam, de mens. Die op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel had. Op aarde zijn er heel veel koningen en heren. En er is een Poetin, er is een Zelensky. Allerlei mensen die we bewonderen. Mensen die leiding geven. Maar niemand heeft een gouden kroon. De Heer Jezus wel. Hij is de goddelijke Zoon des Mens. Maar hij heeft in zijn hand een scherpe sikkel. Ja? Klaar om te maaien. Hij staat klaar om de tarweoogst binnen te halen.
Dat is na dat hij op aarde is geweest, of had hij dus altijd al die gouden kroon? Of is dat een speciaal beeld van hij heeft een gouden kroon?
Ja, dit is na zijn verheerlijking in de hemel.
Ja.
Zeker ja. Met macht en majesteit gekroond. Eer en heerlijkheid. Filippenzen 2, hè? Hij heeft hem de plaats boven alle plaats gegeven. En mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft een gouden kroon. En omdat er natuurlijk heel veel gelovigen vervolgd worden vandaag, is het heel belangrijk om te weten dat hij toch die gouden kroon heeft. En een ander engel kwam uit de tempel. Dus vanuit de tegenwoordigheid van God. En riep met luide stem tot hem die op de wolk zat, de Heer Jezus dus, zend uw sikkel en maai. Want het uur om te maaien is gekomen. Want de oogst van de aarde is overrijp geworden. Overrijp betekent, God heeft het kwaad zich laten ontwikkelen tot het uiterste. Nadat de gemeente weggenomen wordt, zal de wetteloze zich openbaren en zal er een christelijke afval zijn. De afval. Op aarde zullen er nog uitverkoren zijn, uitverkoren Israëlieten. Dit oordeel is dus over de levenden die dan leven als de Heer Jezus komt. We gaan straks wat stukjes lezen erover. Ja? Gods geduld gaat tot het uiterste, maar als de oogst overrijp is, dan zal hij gaan maaien via zijn zoon, want al het oordeel is aan de zoon gegeven, zegt Johannes hoofdstuk 5.
Waarom zou hij die oogst nog binnenhalen als hij overrijp? Ik snap het beeld niet.
Nou, omdat het overrijp slaat niet op de goede, maar op de slechte.
Zijn
hè?
Dat is eigenlijk net een rondappel, zeg
maar. Ja. Klopt.
Ja, goed, maar dan zou je kunnen zeggen, laat maar het land staan.
Maar... Nee. Ik snap je vraag, maar de oogst van de aarde staat er, hè? Vers 18. En hij die op de wolk zat, sloeg zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Dan heb ik een paar teksten ondergezet. Eerst is Matthäus 3, vers 12, waar Johannes de Doper zegt, zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer door en door zuiveren en zijn tarwe in de schuur samenbrengen, maar het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Nou, Matteüs 13, misschien kunnen we even opzoeken.
In mijn vertaling staat gewoon rij.
Daarom moet je ook de telers vertalen.
Het raad ook niet te maken dat van de mensen die geen met de telers zijn gekomen.
Dat?
Dat een heleboel mensen tot geloof zijn gekomen.
Over rijp?
Ja, dat heb ik ook mee te maken.
Ik denk het niet, maar het zou kunnen.
Een aantal is er dan op God.
Ja.
Toch?
Het zou kunnen, ja. Nou, we vinden in Matteüs 13, vers 24. En dan wil ik daar even iets over zeggen, want heel veel mensen onderscheiden niet meer wat de gemeente is. Hè? En omdat veel leraren ook nu het koninkrijk promoten en we zijn met Israël verenigd, is de hele gedachte dat wij dus ook een aards volk zijn. Maar in Matteüs 13 lees je in vers 24 een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei: het koninkrijk der hemel is gelijk geworden aan. Nou, het koninkrijk der hemelen is in Matteüs het hele gebied op aarde waar mensen beweren bij de Heer Jezus te horen. Helemaal tot aan zijn komst. Het wordt niet over de gemeente hier gesproken. Het gaat gewoon over al de mensen die vanaf dat hij naar de hemel gaat belijden, beweren. Ja, die Jezus, dat is mijn Heer, daar hoor ik bij. De duivel komt dan, zegt hij. Vers 25, terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zeide: dool ik midden tussen de tarwe. Zie, daar heb je dus weer die tarwe en ging weg. Toen nu het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dodelijk tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes nu kwamen en zeiden tot hem: heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft hij dan dodelijk vandaan? Hij nu zei tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven nu zeiden tot hem: wilt u dat wij het gaan verzamelen? Hij echter zei: nee, opdat u bij het verzamelen van de dodelijk niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Het is vandaag onmogelijk om te zeggen wie er nou een ware christen is en wie er nou niet een ware christen is. Je weet het gewoon niet meer. Er zijn 2 miljard belijdende christenen op aarde. Hè? Inclusief de Rooms-Katholieke Kerk met een gigantisch ledenbestand. Protestantse kerk, alle evangelische splintergroepjes. Wie zijn er nou werkelijk die tarwe zijn? Moeten we dat allemaal gaan uitzoeken? Nee, zegt hij. Laat het maar opgroeien tot de oogst. De oogst is de komst van de Heer, de tarwe oogst die we in Openbaring 14 hebben. Ja? Dat er een tijd komt dat de gemeente wordt opgenomen en zo, dat is hier niet ter sprake in Matteüs 13. Dat komt in Matteüs 16. Ik zal mijn gemeente bouwen enzovoort. Dat is het onderwerp niet. Het onderwerp is gewoon, nou, er komt op aarde een soort vermenging. En die duurt tot aan de komst van de Heer, want in vers 30 staat: laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen, dat engelen dus, verzamelt eerst de dodelijk en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. Nou, wat leeft er in vers 41? 40, excuses. Zoals dan dat dodelijk verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vuur overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dat zijn dus ook die mensen die het beeld van het beest hebben aanbeden. Yes?
Wat? Oh, ja, hoe kan dat? Want dat is dan, dat komt nog.
Ja, maar het is toch tot aan de oogst?
Oh ja.
Heb je hem?
Ja.
Heeft niets te maken met de Heer tegemoet gaan in de lucht of zo. Het is op aarde, er worden maaiers uitgezonden. Die gaan op aarde die twee groepen verzamelen. De schapen en de bokken, Matthäus 25. En dat is die sikkel die wordt geslagen op de aarde in Openbaring 14. Profetie, allemaal profetie. De opname van de gemeente is totaal geen profetie. Paulus zegt, ik zeg u dat met het woord van de Heer. Iets nieuws. Geen maaiers, geen verzameling, geen scheiding van kwaad of goed. Nee, de gemeente wordt tussen de mensen uit weggenomen. En dan krijg je natuurlijk een voortzetting van zowel de goede als de slechte.
Maar dit maaier op aarde, is dat dan ook niet meer op Israël bedoeld dan? Die is dan onopbaar.
Zeker, vooral op Israël is dit bedoeld, ja. Ja, want hij noemt het in Matthäus 24 dat hij zijn engelen uitzendt om mijn uitverkorenen te verzamelen. Ja? Maar het koninkrijk in Matthäus 13 is wel breder. Want een zaaier ging uit om te zaaien en de akker is de wereld.
Een groot contrast trouwens, want daar zal het geween zijn en het tandengeknars.
Ja.
Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon.
Ja. Ja, onder andere, maar het zijn alle rechtvaardigen.
In het koninkrijk van hun vader.
Ja.
Die oren heeft om te horen, laat hij horen.
Klopt. Ja.
Ons vaderhuis.
Niet helemaal. Het koninkrijk van hun vader. Het is niet hetzelfde als het vaderhuis.
Kom ik komen dan in het vaderhuis dan?
Nou, de vader heeft vele families. Ja? Alle gelovigen kennen God in zekere zin als hun vader. Maar het eeuwige leven is alleen gegeven aan de gemeente. Ik zal daar morgen, als ik tijd heb, iets op mijn website over schrijven. Dat is supermooi. Elke gelovige uit elke tijd is opnieuw geboren. Maar mijn schapen horen naar mijn stem en ik geef hun eeuwig leven. Zie je dat? Mijn schapen horen naar mijn stem, ben je dus wedergeboren. Maar eeuwig leven is de verbinding die je met de Vader hebt in de Zoon. Want de Zoon is het leven. Niet alle gelovigen hebben het eeuwige leven. Alleen zij die in het huis van de Vader zullen zijn. Ja.
Is daarom je in Openbaring 22 volgens mij leest dat die bladeren nog er zijn voor genezing?
Nee.
Niet? Oké. Okay.
Nee. Wat bedoel je dat precies mee? Ja. Met niet alle gelovigen hebben het
niet gelezen. Alle gelovigen uit alle tijden. Oud Testament. Johannes de Doper. Gast van de bruidegom. Hebben eeuwig leven.
Wat hebben ze dan?
Leven. Deel aan de goddelijke natuur. Leven uit God is niet hetzelfde als het eeuwige leven. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar de Zoon kwam pas in Johannes 1. Daarvoor kon niemand eeuwig leven hebben, want simpelweg niemand kende de Zoon of had de Zoon als zijn leven, want hij was er nog niet.
Maar okay, dit is het verschil tussen het leven en het eeuwige leven.
Ja, dat is een groot verschil.
Is het in het leven eindig?
Hè?
Is het leven eindig? En het eeuwige leven niet? Is dat het
verschil? Nee, ook niet. Jij hebt een leven van je ouders. Dat is een leven wat je krijgt. Hè? Maar je hebt ook een leven als vader in je gezin. Dat is het gezinsleven, als ik zo even mag zeggen. Jouw kinderen hebben deel aan het gezinsleven van Gert-Jan. Wij hebben deel aan het eeuwige leven, het kennen van de vader en de zoon.
Ja, zo moet je het zien. Het heeft niet met tijd te maken of zo.
Nee.
Maar het gaat om het leven waar de Heer Jezus was.
Yes. Daar gaat het. En wie in de zoon gelooft, heeft het leven.
Ja.
Maar als je nog niet de zoon kent, omdat hij er nog niet is, kun je dus ook nooit het eeuwige leven hebben. Het eeuwige leven is de sfeer van de familie van God. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Dus je wordt eerst uit God geboren en dan geloof je in de naam van de Zoon. En dan heb je eeuwig leven. Eeuwig leven is de sfeer van het huis van de Vader, van de familie van God. Dat was ook niet het hele boek Openbaring. Niemand kent het eeuwige leven.
Ja, maar ik denk dat sommige mensen hier aan de tafel Die zien het van, oh, er zijn ook mensen die gelovig zijn, die niet op en altijd leven. Dat denken die mensen
nu. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Nou, elke gelovige, elke gelovige leeft voor altijd. Elke gelovige is deel van de familie van de vader, om het zo maar te zeggen. In een bepaald opzicht, hè, want Israël kent God ook als vader, als hun schepper. De oorsprong van Israël. Ze zullen allemaal gezegend worden tot in alle eeuwigheden, hè. Alle gelovigen, maar alleen de gemeente zal in het huis van de vader zijn. Ook dat, dat is een ander beeld.
Hè? Het lichaam.
Maar, want wie de zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven. Dit niet. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige gebrachte God en zijn zoon, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Wij hebben een deel aan de hoogste zegening mogelijk, namelijk het eeuwige leven dat bij de Vader was, van tevoren beloofd is, voor de tijden van de eeuwen, nu geopenbaard is in de Zoon. Hij is het leven en wij zijn door de Zoon in die relatie met de Vader gebracht, zoals hij dat ook heeft.
Nou, vergelijk je met Mozes.
Mozes?
Nou ja.
Mozes kende niet het eeuwige leven.
Nee, maar hij is ook veranderd bij God.
Tuurlijk.
Daarom, dus even die vergelijking maken.
Nou, dat, Mozes is...
Voor de Jezus waren.
Die
moet je niet even maken.
Nou, die hebben een hemelse roeping, in die zin. Ja. Een roeping straks in hemelse sferen. Ze mogen straks ook het hemelse Jeruzalem ingaan en uitgaan als ze willen. Maar ze zijn het hemelse Jeruzalem niet. Nee. Dat is anders. Dat zijn wij. Maar goed, ik zal morgen mijn best doen om het zo goed mogelijk op te schrijven.
Dan krijg je wel zin om daar gewoon dat te wezen, toch?
Ja, sterker nog, grijp het eeuwige leven waartoe je geroepen bent, zegt hij tegen Timotheus. Met andere woorden, beleef dat wat je hebt. Het eeuwige leven. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld tegen in Matthäus, Marcus en Lucas, als het gaat om het over het koninkrijk, heb je naast de lief als jezelf. Maar dat is niet de wet van het huis van de Vader. Het eeuwige leven is, een nieuw gebod geef ik u. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Dat is iets heel anders. Want alle gelovigen van alle tijden hebben de opdracht om hun naaste lief te hebben als hunzelf. Maar de gemeente is geroepen tot het leven. En het leven, het eeuwige leven, de Heer Jezus, heeft zichzelf in de dood gegeven. En dat is onze norm voor onze vrouwen, voor onze broeders en zusters. Ik hoor echt altijd weer in de kerk zeggen, ja, heb je naast lief als jezelf, want dat is de wet. Maar wij zijn niet
onder de wet.
Wij zijn geroepen tot iets veel hogers en ook iets veel moeilijkers. En hij heeft de geest van het zoonschap in onze harten uitgestort, waardoor wij roepen, Abba, Vader. Dat is de familie van God, het eeuwige leven. Nou, even een zijspoor, sprongetje.
Johannes 13, vers 34.
Wat?
Dat is Johannes 13, vers 34.
Ja. En hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent als u elkaar lief hebt. Johannes Evangelie is iets heel aparts, hè? Daar gaat hij de diepte in de zin van het eeuwige leven. Wat is dat? We gaan even verder, anders komen we nooit verder.
Zoals de Heer Jezus was inderdaad vanaf het begin, waar hij mee begint. Ook in Johannes 1.
Ja.
Hetgeen wat van het begin af was.
Ja.
Helemaal terug.
Nee, 1 Johannes 1 is het begin van zijn optreden van de Heer Jezus.
Natuurlijk heb ik daar nog even een dingetje te zeggen tegen, maar hoe daar maar even.
Oké, onthoud het even.
Nou,
ja?
Maria Magdalena, Maria die bij het graf stond, en de Heer Jezus zegt, ik ga naar mijn vader, naar uw vader.
Ja, dat is dus de introductie van het leven, het eeuwige leven.
Ja.
Zij was na de opstanding de eerste die dat hoorde.
Ah, mooi. Ja, dat is de mooie.
Ja.
Naar mijn vader en uw vader.
Ja.
Naar mijn God en uw God.
Ja.
Dus die familie van God, daar gingen ineens mensen bij komen. Terwijl van eeuwigheid af was alleen de vader en de zoon.
Ja.
En de geest. Het huis van de vader. En daar zijn wij ingebracht. Is dat mooi?
Ja.
Nou.
Dus Maria hoorde eigenlijk al bij de gemeente.
Ja, zeker.
Ja.
Absoluut.
Ja.
Want laatste opmerking. Ieder die in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. De blind geborene, Hij geloofde dat de Heer Jezus de Zoon was. Hij snapte er niks van, maakt niet uit. En hij aanbad hem. Zijn ogen gingen open. Hij wist het. En dan zegt hij in hoofdstuk 10. Kijk, dat is een van mijn schapen. Ze horen naar mijn stem. En ik geef ze eeuwig leven. Mooi, hè? Hij werd in synagoge uitgegooid, maar had eeuwig leven. Nou, dat is veel beter. Vers 16. Hij die op de wolk zat, sloeg zijn sikkel op aarde werd gemaaid. Dat heb ik net voorgelezen. Gaan we nu verder naar vers 17. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. Dus nu zien we niet meer de Heer Jezus met een scherpe sikkel, maar een engel. Maar hij is ook scherp. Engelen zijn vaak ook de uitvoerders van de oordelen uit de tempel, de tegenwoordigheid van God. En een andere engel die de macht had over het vuur kwam uit het altaar. En hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel had en zei, zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want zijn druiven zijn rijp. Ja, het altaar heeft te maken met het offer van Christus. Dat is door de wereld verworpen en nu komt vanuit dat altaar hun oordeel. Zijn bloed over ons en onze kinderen hebben ze geroepen bij het kruis. Dat zal nu gebeuren. Ja? Nou, die wijnstok, dat heeft te maken met het feit dat zowel Israël als de gemeente te maken hebben met een wijnstok. Israël was de wijnstok waar geen vrucht aan zat. Maar de Heer Jezus is de wijnstok voor de gemeente. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Toch? Dus iedereen die op aarde een soort uiterlijke verbinding had met de wijnstok, die krijgt hier te maken met het oordeel, met die zeven schalen. Ja? Er waren geen vruchten. De hele afvallige christenheid en het Joodse afvallige systeem krijgt te maken met Gods grimmigheid. De druiven zijn namelijk rijp. Negatief bedoeld.
Ja, dat was die deur die dat diegene olijven kon plukken aan die boom. Die,
dat is een heel ander verhaal, ja.
Het heeft een klein beetje mee te maken.
Ja, een klein beetje wel, ja. Dat is meer het herstel van Israël, wat nog totaal niet aan de orde was. Vers 19. En de engel sloeg zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijnstok van de aarde en wierp het in de grote wijnpersbak van de grimmigheid van God. In Joël 3, ga ik even opzoeken, Joël 3 vers 13, lezen we daar ook iets over. Ja, we lezen op meerdere plekken hier iets over hoor. Ik kan misschien wel wat stukjes opzoeken. Kijk, Joël 3. Vers 13. Dan lezen we, sla de sikkel erin, want de oogst is rijp, kom dan af, want de wijnpers is vol, de perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot, menigten in het dal van de dors sleden, want de dag van de Heere is nabij, in het dal van de dors sleden. Zon en maan worden in zwart gehuld, en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken, de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de Heer is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Ja, hier zien we dus dat moment dat die wijnpersbak, het dal van Harmageddon, waar alle volken zijn verzameld om tegen God en zijn gezalfde te strijden, ja, daar zal die wijnpersbak getreden worden. En dat zal geen fijne dag zijn. We lezen er ook over in Jesaja 63, Jeremia 25 vers 30 en Klaagliederen 1 vers 15, onder andere. Vers 20, de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, buiten Jeruzalem dus. En het heeft dus te maken met Israël. En er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden 1600 stadien ver. Jongen, jongen, 300 kilometer.
Alle bloed.
Ja.
Luguber, hè?
Hm?
Luguber.
Ja. Luguber, ja, ik ben daar geweest in het dal met een bus. Ja. Het is echt heel uitgestrekt. Toen dacht ik nog van, jongen. 300 kilometer is bijna heel Nederland qua lengte.
Ja.
Zullen de mensen daar letterlijk verzameld zijn, denk je? Met alle moderne wapens en zo.
Dat is een hele grote slag daar, toch?
Hm? Er
was toch een heel groot leger daar?
Waar... Ja, zeker.
Ja. Dat is toch bij, kijk hoor, ik ben ook in Israël geweest. Is dat daar waar de kolonne hoog is, dan naar beneden kijken?
Volgens mij wel, ja.
Ja, waar al die geweren staan, zeg maar. Die ja. Kust, ja.
Het Noord-Israël is het.
Ja. Ja.
Wanneer was jij daar dan?
2005.
Oh,
ja.
Toen was je jong en fruitig. Grapje, hè, Martin? Goed, we gaan heel even pauzeren. Het moet een heel stuk, maar ja, de tijd vliegt. Er staat in nummer 35 een interessante tekst. Er staat in vers 33, u mag het land waarin u woont niet ontheiligen, want het bloed ontheiligt het land. Zie je dat?
Nummer
35, vers 33. Dat staat ook in je samenvatting. Israël heeft door de Zoon van God te kruisigen het land ontheiligd. En dan staat erachter, voor het land kan geen verzoening gedaan worden over het bloed dat erin vergoten wordt, dan door het bloed van degene die dat vergoten heeft. Dat is een algemene toepassing van de doodstraf. God is voor de doodstraf. Maar het is ook van toepassing op Israël zelf. Want als God straks de wijnpersbak zal betreden en het bloed zal tot aan de tomen van de paarden gaan, 300 kilometer lang, dan zal dat ook tevens een oordeel zijn over het land dat ontheiligd is. Doordat zij de Zoon van God hebben gekruisigd in dat land. Moet niet vergeten, de Heer Jezus was zonder zonde. Hij was de heilige van God. Hij heeft het ook bewezen. Hij was niet alleen de heilige van God, hij was ook de liefde en de genade van God in eigen persoon. En ze hebben dat bloed, dat heilige bloed eigenlijk, of dat wat zijn heilige leven symboliseert, dat hebben ze gewoon vergoten op het kruis door de handen van de Romeinen. En God is dat niet vergeten, sterker nog. Hij zal dat bloed, wat ze zelf hebben gezegd, hè, zijn bloed over ons en over onze kinderen, Matteüs 27. Ja, dat zal hij eisen van Israël.
Ik denk dat hij er echt wel extreem boos over is eigenlijk, als hij wat ook gewoon de Holocaust laat gebeuren.
Ja.
Laten we wel zien dat hij de kwaad niet meer tegen hield eigenlijk.
Hij hield het niet tegen, nee. Goed, dat was hoofdstuk 14, dan gaan we nu in hoofdstuk 15. Vers 1, ik zag een ander teken in de hemel. Er zijn dus nu twee tekenen geweest in de hemel. Dat betekent als Johannes een teken in de hemel ziet, dat het vaststaat in Gods raad, in zijn plannen. Het eerste teken was de vrouw, bekleed met de zon, weet je wel, Israël. Dat zal straks die plaats ook krijgen. In Gods raad zal dat land, hè, dat volk moet ik, kan ik beter zeggen, dat zal alle beloften krijgen die aan hen zijn gedaan. Dat is aan het gelovige deel van Israël. Dus God maakt al zijn beloften waar via het zaad dat komen zal. En zo, dat is de Heer Jezus die ook dat volk zal ontzondigen. Tweede teken was de draak. De grote vuurrode draak. Ook dat is in Gods plannen een instrument dat hij zal gebruiken of toe zal staan, maar dat uiteindelijk ook in de poel van vuur en zwavel zal verdwijnen, want die is eigenlijk voor de draak en zijn engelen bereid, hè, die poel. Is niet voor mensen gemaakt eigenlijk, maar ze komen er wel in. Nou, en dan hebben we hier een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. En dat zijn de zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, waarmee de grimmigheid van God voleindigd is. Gelukkig, zegt de Heer Jezus, zullen deze dagen verkort worden. 3,5 jaar, en het laatste stukje van die 3,5 jaar, dat zijn deze zeven schalen. We kunnen ons met geen mogelijkheid voorstellen wat er dan allemaal zal gebeuren op deze wereld. Ik weet echt niet hoe dat zal gaan. Met de moderne technieken en communicatie. En het nieuws dat zal over de uren maken. Ze weten niet meer waar ze zoeken moeten, denk ik.
Wij zullen het allemaal gaan
schouwen.
Wij zullen het allemaal zien.
Ja, wij zullen het zien.
En we zijn er ons ook voor blij ook nog.
Ja. Ja, omdat God tot zijn recht komt. Ja, want deze hele aarde, dat viel me net ook al op weg hierheen naartoe. Toen ik eventjes een stukje luisterde van, over het klimaat, hè, vandaag. Er wordt enorm paniek gezaaid over zoveel gewerveld. Dieren zijn er uitgestorven. En, we hebben het allemaal als mens, dit en dat. Hebben we de aarde zijn we aan het vernietigen. En zo meteen zijn we zelf uitgestorven. Maar dat de aarde moreel verontreinigd wordt, daar hebben we het niet over.
Ja, kijk.
Wat we roepen en we schreeuwen met z'n allen nog harder. Dat alles maar moet kunnen en mogen. En dat misschien dit oordelen van God zijn. Dat komt ook niet de mensen niet op.
Het is een mooie rookgordijn, dat klimaat. Hè? Dat
ja.
De zon is er niet. Hè?
Nee, de zon is er niet. We focussen ons even op het klimaat. Vers 2. Ik zag als een glazen zee met vuur vermengd. En hen die de overwinning behaald hadden over het beest en over zijn beeld en over het getal van zijn naam. Op de glazen zee staan met harpen van God. Ja. Die glazen zee is hun fundament. Ze zijn volkomen transparant geweest. Ze hebben niet zich ingelaten met de leugen van het beest. Ze hebben niet gebogen voor het beeld. Ze hebben het merkteken niet genomen. Ze hebben de naam van het beest ook niet gehoorzaamd. En dus dat vuur wat gemengd is. Ja. Dat heeft hen beproefd en dat heeft hen aangetoond als volkomen betrouwbaar en transparant. Nou, zijn wij ook zulke mensen? Transparant als glas. Want als je iemand tegenkomt, ik weet niet of je dat kent, dan heb je een intuïtief gevoel of je nou werkelijk met iemand contact maakt of dat het een masker is.
Ja, dat ken ik wel.
Nou, ik heb gelovigen ontmoet die waren heel erg transparant. En daar voelde je gewoon gelijk bij thuis. Dat waren gewoon fijne mensen die zeiden wat ze deden. En ze deden wat ze zeiden, weet je wel. Maar ik heb ook mensen ontmoet die een totaal masker dragen. En dat je dan niet weet wat voor persoon is dit. Nou, hier zie je dus mensen die de overwinning behaald hebben. En ze staan op de glazen zee en ze hebben harpen van God.
Dat is waarschijnlijk wel een grote groep, want er wordt met zeeën benoemd.
Dus ja.
Zee is wel veel.
Zeker, ja.
Dat is een goed antwoord.
Grote groep, klopt. Ze zijn gestorven onder de regering van het beest. Dat kun je lezen in hoofdstuk 14, vers 13. En de harpen, dat zijn de instrumenten van God gegeven aan het begin van het rijk van Christus om God te loven en te prijzen.
Dus het kan ook zijn dat iedereen die hier nu vertelt over de opname die komt, of de oordelen van God, die dat dan misschien afwijzen, die dan, als ineens iedereen weg is, de christenen, dat ze dat herinneren. En misschien dan al. Dus het kan best zijn dat je nu iemand dan evangeliseert die dat dan niet aanneemt. En dan later in de verdrukking denkt, oh shit, hij toch.
Dat gekund, ja.
Dan heb je toch meer resultaat dan je dacht initieel.
Nou, dat zou wel goed kunnen, ja. Dat zou mooi zijn.
Zoals meer die het brief schreef, weet je wel. Ik ben niet meer
geschreven. Maar wij zullen straks ook harpen krijgen in die zin. Geestelijke harpen natuurlijk. Kun je toch nog wat spelen?
Had je idee.
Maar het heeft ook te maken met lofprijzen, met grootmaken van God. En we zullen God niet zien, de drie ene God in die zin. Maar in het aangezicht van de Heer Jezus Christus zullen we genoeg zien van Hem. En ik kan me niet voorstellen, maar het is echt waar, dat ik persoonlijk een ontmoeting zal hebben met Hem. Met Christus, met de Heer Jezus. Ik zal de wonder zien.
Ja, dat is
erbij. Hè?
Ja, hoe zit dat? Want dan ben je zelf volmaakt en hij heeft nog steeds, tenminste dat zijn volmaaktheid dan.
Ja, een lam staande als geslacht, ja.
Zijn volmaaktheid.
Ja.
Jij bent ook volmaakt. Ja.
Mooi, hè? Ja. We zien er naar uit, mensen. Vers 3. En ze zingen het lied van Mozes. Ja, dat is typisch. Dat het lied van Mozes dus aan het begin van de Bijbel het eerste lied is. En hier ook weer het laatste lied. Alhoewel, het ene laatste lied. En het lied van het lam. En zeggen, groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer God de Almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de naties. Wat jij net zei, Martin, over die oordelen, dat je daar ook mee instemt, of hoe zei je dat nou?
Dat je daar ook verblijden.
Verblijden, dat is hier staan. Ja. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Ja. Kijk, de wegen van God zijn alle manieren die hij gebruikt op aarde om zijn raad, zijn wil te bereiken. Die wegen, die hebben ook weer te maken met wat Satan doet, wat wij doen. Maar die wegen zijn ondoorgrondelijk en prachtig. Mm-hmm. Ja? Mozes was uiteraard natuurlijk een slaaf van God, net zoals zij dat zijn. Exodus is een boek waar ook veel symbolen in voorkomen die we ook hier terugvinden. De plagen, de tabernakel, de wolkolom. Hij is de koning van de natie, staat er dan. God. Vers 4. Wie toch zou u niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijk? Want u alleen bent heilig. Want alle naties zullen komen en zich voor u neerbuigen, omdat uw gerechtigheden openbaar zijn geworden. Alle naties zullen neerbuigen in het rijk van God, van Christus. Allemaal erkennen, er is maar één Heer, dat is de Heer Jezus. Alle knieën zullen zich ook buigen voor hem. En er staat ook, want u alleen bent heilig. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt 1 Petrus 2. Ja? Wie toch zou u niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijk? Daar word je wel een beetje stil van.
Helemaal als er staat u alleen. Helemaal als er staat u alleen.
Ja.
Dus dat is niet veel.
Nee, u alleen. Er is ook niemand heilig dan God alleen. Ja. Wij zijn in Christus geheiligd. En hij is ons voorbeeld als de heilige. En hij is natuurlijk God zelf. Maar wij zijn in onszelf niet heilig. Wij worden wel steeds meer geheiligd, zou je kunnen zeggen misschien. Alhoewel, ik weet niet of dat nou een proces is, maar goed. We zijn gewoon eens en voor altijd geheiligd.
We zijn het al.
We zijn het al, ja. Klopt.
Precies. Apart gezet ook.
Apart gezet, maar ook toegewijd aan hem, afgezonderd van. En door onszelf steeds meer te verheugen in die God die heilig is, krijgen wij ook een verlangen om heilig te leven. Het is niet een wet, een regel. Het is een verlangen. We zijn onder de genade. En heiligheid bestaat gewoon in je werk doen, maar dan zonder de geest van de wereld toe te laten.
Maar je bent het toch al?
Ja, je bent heilig.
Want het eigenlijk is heel dubbel. Aan de ene kant wordt er gezegd, je deugt niet als mens, zoals je van nature bent.
Klopt.
Maar tegelijkertijd ben je heilig in hem.
Ja.
Dat is ook waar.
Nieuwe schepping, maar je hart.
Dus je bent, ja.
Ja, je oude mens, sorry, je oude mens is natuurlijk gekruisigd. De oude natuur is er nog. En dat moeten we oordelen. Maar God ziet ons in Christus als heilig. Wij zijn voor hem levend in Christus.
Hoef je dat niet te worden? Want het zijn
we
al.
Nee, je moet het zijn. Hij zegt niet, word heilig. Hij zegt, maar wees heilig.
Geloven en erin staan. Geloven en erin staan.
Ja, wees heilig, want ik ben heilig. Ja. Niet, word steeds heiliger, maar dat wees heilig.
Dat lijkt het alsof je iets moet bereiken.
Ja.
Dan lijkt het of je iets moet bereiken, heilig worden. Van, nee. Dat gaan we doen.
Nee, hoeft niet. Zei je?
Kom weer onder de wet.
Ja. Klopt, dat moeten we niet hebben. Vers 5. En daarna zag ik, en de tempel van het tabernakel van het getuigenis in de hemel werd geopend. Ik moest iets wat kortere stukjes doen, want anders kreeg je 4 bladzijden vol. Nou, wat zien we in het tabernakel van het getuigenis? De tempel van de tabernakel van het getuigenis. Nou, de tabernakel was de beweegbare heiligdom, de tempel natuurlijk in het land. Maar daar in de hemel wordt dat geopend. En daar vinden we de heilige normen van God, want u bent alleen heilig. De uitgangspunten van zijn oordelen over het goddeloze Israël en over de wereld zijn geschreven in de 10 geboden natuurlijk, in de wet. Maar alles in de tabernakel spreekt van zijn heiligheid. Voorhangsel, de afscherming van het heilige, het brandofferaltaar enzovoort. Dus Mozes moest het ook maken naar het voorbeeld dat hij zag in de hemel, hè? Dus vers 6. En de 7 engelen die de 7 plagen hadden kwamen uit de tempel bekleed met rein, blinkend linnen en een borst. De borst omgord met gouden gordels. Ja, normaal kwam uit de tempel de hoge priester met zegen. Denk aan Zacharias, die was toen wel stom, maar het bloed was geaccepteerd. Het volk kon een jaar weer verder in de grote verzoendag, op de grote verzoendag. Maar hier komt uit de tempel niet zegen, maar hier komen de 7 engelen met de 7 laatste plagen. Dat is geen zegen. Toch hebben die plagen ook te maken met hetzelfde altaar. Omdat de mens, Israël en de wereld, de Heer Jezus, offer niet hebben geaccepteerd.
Het heeft meerdere kanten dus, dat altaar.
Ja, meerdere kanten. Ja. Het altaar is tot zegen voor hen die geloven, maar tot vloek voor hen die het afwijzen. Linnen spreekt van Gods heiligheid. Zoals priesters ook bekleed waren met linnen. En linnen was ook een stof dat niet zweette, hè. Er mocht geen wol gedragen worden, staat heel duidelijk in de wet. Want het mocht niet zo zijn dat een priester zweette. Want dat zou duiden op werken. En linnen is een heel ander soort stof. Linnen gaat dat tegen. En dus spreekt dat van de genade. Van nee, niet jij moet iets doen, maar ik heb het gedaan.
Ja, mooi. Ja,
mooi.
Ja.
Ja,
zeker.
En wit rein linnen zal ook straks de bruid zijn, bekleed met wit, fijn, rein linnen. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heilig. Jawel.
Dat stukje kun je toch ook vinden in als Jezus Christus zijn hoofddoek heeft afgelegd.
Ja.
Dat duidt er ook op dat werk allemaal al gedaan
ja,
is.
De zweetdoek.
Ja, die zweetdoek.
Ja, het werk is gedaan. Het is keurig opgevouwen, ja. Ja, ja klopt. En ze waren ook met de borst omgord met gouden gordels. Nou, de gouden gordels spreken onder andere ook van hun gevoelens. Engelen hebben ook gevoelens. Maar ze zijn naar de norm van de goddelijke heerlijkheid. Engelen zijn geen, hoe zeg je dat, gevoelloze, redeloze wezens die maar uitvoeren wat God van ze vraagt. Maar ze worden gedreven door zijn heerlijkheid. Ja? En één van de 4 levende wezens, dat zijn dus, die hebben we ook al in het begin gezien, Openbaring 4 en Openbaring 5, die zijn altijd verbonden met de oordelen van God over de aarde. Dat zijn de 4 levende wezens. Kom 4 keer in Openbaring 6. De engelen voeren dat uit met betrekking tot Israël vaak. Daarom lezen we ook heel veel in Openbaring over engelen. Hè? Ik geloof dat dat te maken heeft met het volk Israël. Vaak. Want ze worden uitgezonden ten dienste van hen die het heil beërven. Hebreeën 1 vers 14. Daar gaat het ook juist over Israëlieten, gelovige Israëlieten. En een van die 4 levende wezens gaf aan de 7 engelen 7 gouden schalen vol met de grimmigheid van God die leeft tot in alle eeuwigheid. Nou, wat die schalen dan uiteindelijk inhouden, dat zien we in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk 16 kunnen we al heel kort even naartoe gaan. Toch even wat tijd. Dan zie je in vers 2... een kwaadaardig en boze zweer aan de mensen. Dat is de eerste. 2, dus aan hen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Het tweede goot zijn schaal uit op de zee en zij werd bloed, als van een dode, en elke levende ziel, alles wat in de zee is, stierf. 4, de derde goot zijn schaal uit op de rivieren en de waterbronnen, het werd bloed. En dan even kijken, de vierde, vers 8, goot zijn schaal uit op de zon. En de mensen werd met vuur verbrand, dat is niet letterlijk, maar dat zal ik dan TZT 2023 wel toelichten. Ik heb er ook een lezing staan over op mijn website, de zeven schalen. De vijfde goot zijn schaal uit, vers 10, over de troon van het beest en zijn koninkrijk werd verduisterd. Vers 12, de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat. Zijn water droogde op, opdat de weg van de koningen die van het zonsopgang komen bereid zouden worden. Nou, dat duidt niet zozeer op China, hoor.
Ja? Duidt op China?
Nee. Maar goed, dat komt wel. Ik denk dat dat meer met de koning van het noorden te maken heeft. Okay. Maar goed. En dan tenslotte, de zevende, vers 17, schoot zijn schaal uit op de lucht en er kwam een luide stem. Het is gebeurd. Ja? Nou, dan heb je dus al die zeven schalen. Heftig, hè? Wat mij het meest daarvan heeft aangesproken is in vers 4, de derde goot zijn schaal uit op de rivieren en de waterbronnen. En er komt er een stukje bij. Bij die schaal. Want er staat, en het werd bloed, en ik hoorde de engel van de wateren zeggen, u bent rechtvaardig, en u die bent die u, en die was, de heilig, omdat u zo geoordeeld hebt, want, nou komt het bloed van heilig en profeet hebben zij vergoten, en bloed hebt u hun te drinken gegeven. Nee. Zij zijn het waard. Wat, kijk, en die rivieren, die waterbronnen, dat zijn alle zegeningen die de wereld kent vanuit de Bijbel. Ook al gelooft men niet, men treedt toch in het huwelijk. Vaak. Dat is een waterbron, een zegen. Ja? Nou, zo kun je nog veel meer dingen noemen over de ziekenzorg, over alles wat voortkomt uit het christendom. Maar het wordt allemaal verworpen, zoals we dat nu met het huwelijk zien. En dan zal het bloed worden in die laatste oordelen. Dan zal al die zegen weggenomen worden. Dat vind ik heel treffend. Maar goed, we gaan er de volgende keer wat uitgebreider bij stilstaan.
Japan. De rijzende zon.
Ja, dat ik. Ik heb het bestudeerd voor die lezing destijds en toen werd ik wel erg aangesproken door de uitleg dat het niet over dat soort landen gaat.
Nee. Maar het is ook vanuit Israël gezien, toch? En ja. Misschien een beetje, misschien Irak ook wel zijn.
Ja, maar het is denk ik vooral de koningen van het noorden die daar zijn. Maar dat ja. Gaan
dat,
we dan...
Is dat Rusland of Turkije?
Ja. Je weet het niet.
Geef nog een beetje tijd.
Wat zei je?
Ik geef jou nog een beetje tijd.
Wellicht ja. Is het. En dat kan ook nog. Ja. Je moet hem niet zo vastpinnen. Hè? Het kan allemaal.
Nou, dan staat er vol van met de grimmigheid van God die leeft tot in alle eeuwigheid. En dan tenslotte laatste vers. En de tempel werd vervuld met rook van de heerlijkheid van God en van zijn macht. En niemand kon de tempel binnengaan. Want waarom ga je in de tempel binnen? Om aanbidding te plegen of om verzoening te doen. Maar zodra de tempel gevuld is met de rook, spreekt het van oordelen, van zijn heerlijkheid, van zijn oordelen. Dan kan niemand de tempel meer binnengaan. Totdat het voleindigd is. Voordat de zeven plagen van de zeven engelen voleindigd waren. Er is niemand... Ja, in Klaagliederen staat daar ook een vers over. Ik moet dat al even opzoeken. Klaagliederen. Jeremia, Klaagliederen 3, vers 44. Ja, daar staat, u hebt u in een volk gehuld zodat er geen gebed doorkwam. Zie je dat? Mm. Trouwens, het boek Klaagliederen wordt ook nooit uitgepreekt, hè?
Nee, dat hoor je niet van.
Ik heb het zelf ook nooit gedaan, maar...
Ja, doe het eens.
Ja, doe het eens, ja. Maar dat is wel... Het is een oordeel over Jeruzalem, maar je zou kunnen zeggen het is een oordeel over de christenheid eigenlijk. Als je het toepast op ons. Goed. Als alle oordelen straks voorbij zijn, als alles is verwijderd dat in strijd is met zijn heerlijkheid, met zijn heiligheid, als de Heer Jezus is gekomen, kan men de tempel van God weer binnengaan. En die zal ook op aarde zijn, in het te midden van het Joodse volk, zal er weer een tempel zijn.
Die zijn 1000 jaar geleden al, toch?
Ja. Nou, dan zijn we er doorheen alweer. Kunnen we nog even een kort vragenrondje doen?
Ja.
Ik had met dat stukje van...
Moet dit opgenomen worden? Of zeg...
Oh, nee, ik dacht helemaal uit dat.
Nee, ik heb het nog niet uit. Iedereen zit met spanning te wachten. We gaan het afsluiten. Ik wens iedereen die dit hoort, thuis ook, en jullie hier aanwezig, hele fijne dagen, maar ook zeker een gezegend 2023. Dat er maar meer studie mag zijn in de Gods woord. En dat we elkaar maar meer mogen bemoedigen en opbouwen. En ontmoeten, dat bedoel ik. Totdat hij komt. En nou, fijn dat jullie allemaal erbij waren.